En vandaag gingen we dat een beetje meer trekken richting klachten die met hormonen te maken hebben.
Ja.
Omdat de manier waarop dat die assen dus met elkaar interacteren een effect kunnen hebben op je hormoonhuishouding.
Ja, dat is correct.
Fijn. Dit is de Metabool Gezond podcast voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil je ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast de kennis uit onze podcast hebben wij 6 masterclasses ontwikkeld met een specifiek onderwerp. Daarin werken we volgens onze eigen REVO-methode, reactivering, evolutie, voorkomen en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek in de REVO-methode, bieden wij 4 lesdagen om te leren testen. Ben je benieuwd? Neem dan een kijkje op revolutionairbehandelen.nl.
Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
Ja, en vandaag gaan we een klein beetje, zoals we wel ooit vaker denk ik, in een herhaling vallen.
Nou ja, in herhaling. We hebben een podcast opgenomen over de zogenaamde groeihormoonas.
Ja.
In relatie tot
botgroei. Botgroei, hielspoor, dat soort aandoeningen.
En vandaag gingen we dat een beetje meer trekken richting klachten die met hormonen te maken hebben.
Ja.
Omdat de manier waarop dat die assen dus met elkaar interacteren een effect kunnen hebben op je hormoonhuishouding.
Ja, dat is correct.
Fijn.
misschien moet dan die hormonale status, die geslachtshormonale status moet ik eigenlijk zeggen, die is ook heel erg afhankelijk van deze groeias.
Laten we voor het gemak misschien eventjes de hormonen noemen.
Welke?
De geslachtshormonen.
Ah, nou volgens mij gaan we het voornamelijk hebben over testosteron en oestrogeen.
Maar er zijn ook nog wat andere, en ik weet eigenlijk niet of dat die daardoor beïnvloed worden, maar dat zal ongetwijfeld.
Ja, ja, dat wordt wat complexer, dus misschien moeten we dat een volgende keer doen.
Precies.
Ja.
En dan hebben we het over de hormonen LH, FSH.
Ja, en over progesteron.
Precies.
Ja, correct.
Hebben ze allemaal wel gehad.
Ja. Staan er misschien wel in het schema wat we aanhouden. Dus we kunnen ze noemen, maar we gaan daar niet per se dieper op in. Maar misschien is het dan inderdaad interessant om te beginnen met een korte recap van de groeias. Misschien moeten we nog eens een keer zeggen wat een hormonale as nu eigenlijk exact is.
Nou ja, een hormonale as is dus een as die, de naam zegt het al, door hormonen gestuurd wordt.
Ja.
En de hormonale assen starten in de hypothalamus. En in het geval van de groeihormoonas maakt de hypothalamus GHRA aan. Dus als Growth Hormone Releasing Hormone. Wat vervolgens aankomt op de hypofyse. En de hypofyse produceert dan Growth Hormone, GH. En dat gaat voor 80% naar de lever toe. Zoals ik het hier heb staan. En de lever produceert dan Insulin-like Growth Factor 1.
Ja.
En de insulin-like growth factor heeft dan een negatief feedback systeem op zowel de hypofyse als de hypothalamus. En het groeihormoon is een antagonist van insuline. En dat betekent dat daar vetverbranding mee wordt aangezet.
Mm-hmm.
En insulin-like growth factor is een agonist van insuline. Wat ervoor zorgt dat er opslag plaatsvindt in de vorm van lipogenese.
Nou, en daar is het natuurlijk een een belangrijk ding, want als je kijkt, ja, wat je net hebt beschreven is de zogenaamde centrale as, dus die vanuit de hypothalamus hypofyse wordt aangestuurd.
Mm-hmm.
En dus wat je zegt zorgt voor IGF-1, hè, dus insulin-like growth factor. Maar er is ook een perifere as en daar zit een nuanceverschil, want die centrale stimulatie van die as, waar dus IGF-1 wordt geproduceerd, die zorgt ook nog voor de productie van IGF-BP.
Ja, dat is Oh, sorry.
Nee, ja, zeg maar.
Insulin like growth factor binding factor 1 tot 6.
Ja, en er wordt ook SHBG geproduceerd. Dus dat is het sekshormoon binding globulin.
Ja.
Nou, en die kant gaan we dan vandaag wat meer belichten. Wat de rol is van dat stofje. En het grote verschil met de perifere. Als in het woord zegt het eigenlijk al. Hè. Dus vanuit de periferie en niet vanuit het centrale zenuwstelsel. Wordt ook een stimulatie gegeven richting de lever.
En wie doet dat?
Dat doen de beta-cellen van onze pancreas. Dus waar de insulineproductie plaatsvindt.
Dus de cellen van Langerhans.
Ja. En als die stimulatie vanuit de periferie komt, dan wordt alleen IGF-1 geproduceerd. Terwijl in tegenstelling tot de centrale stimulatie krijg je dus ook die binding proteins die vrijkomen.
Maar dat betekent dat er dus geen SHBG wordt geproduceerd als de perifere as actief is.
Ja, dat klopt. En dat kan problemen gaan geven.
Ja, want als dat komt verder op.
Ja, en ook goed om te zeggen, vorige keer over gehad, als IGF vrijkomt en het is volledig niet gebonden. Dus een groot aandeel vrij IGF, en met vrij wordt bedoeld dat het dus ook effecten kan hebben.
Ja, en dat komt dan in de periferie voor, als de perifere as actief is, omdat er geen IGF-BP wordt geproduceerd, binding protein.
Ja, ja, en dat zorgt dus voor, ja, overmatige en met name ook ongecontroleerde groei. Want de controle zit normaal gezien in het feit dat er een remming plaatsvindt op de centrale as via het vrijkomen van IGF-1. En als dat overmatig vrijkomt, en dan raakt eigenlijk die hele as verstoord in zijn functie.
Ja. Nu is het zo dat die perifere as in feite de pancreas leveras is. Of de alvleesklierleveras.
Mm-hmm.
En eigenlijk is dat dus gewoon de poortader. En dat Klopt. Betekent dat 100% van alle insuline altijd eerst en vooral op de lever aankomt.
Ja.
En als je na het eten insuline gaat produceren, dan gaat de perifere groei als het volgende produceren IGF door de lever.
Mm-hmm.
En maar zoals gezegd, nauwelijks binding protein voor IGF. En ook nauwelijks sekshormoon binding globulin.
Ja. Ja, en wat jij net al noemde, het plaatje wat je net ook voor je had met agonist en antagonist van insuline. En daar staat eigenlijk ook precies in uitgewerkt wat er nou misgaat als er dus geen afwisselende activiteit is tussen de centrale en de perifere as.
Nou ja, als de perifere as altijd aanstaat, produceer je dus altijd IGF Correct. Zonder dat je de binding proteins en binding globulins produceert.
Ja.
Dus dat betekent dat er enorme groei kan plaatsvinden. Daar hebben we het natuurlijk al over gehad als het gaat over bijvoorbeeld een hielspoor.
Ja.
En zolang dat in een ritme gaat, centraal, perifeer, centraal, perifeer, dan is dat fysiologie.
Ja.
Het probleem ontstaat wanneer we 6 tot 8 keer per dag eten.
Ja.
En we vooral de perifere as actief hebben.
Ja.
En nou ja, dat kan tot een ontregeling leiden van je groei. Niet in de lengte.
Nee.
Maar in de breedte.
Ja, precies.
Allerlei zogenaamde goedkope weefsels.
Mm-hmm.
Die niet insuline resistent worden. Zoals bijvoorbeeld bot.
Ja.
Waardoor je osteofieten, hielspoor, et cetera. Dat hebben we in de vorige podcast. Ik weet eigenlijk niet eventjes uit mijn hoofd welke dat was.
Ja, van januari ergens.
Maar dat betekent ook dat dus die groeihormoon as perifeer ervoor zorgt dat je hormoon, je geslachtshormoon as, minder goed gaat functioneren, omdat testosteron en oestrogeen dan niet meer gebonden worden en vooral in vrije vorm voorkomen. En dus een effect kunnen uitoefenen.
Ja, klopt. En dat zit hem dan met name in het feit dat de continue insuline ook effecten heeft richting deze hormonale, geslachtshormonale as. En dan moeten we misschien even kort ook die geslachtshormonale as bespreken, welke hormonen daarin voorkomen. En dat begint natuurlijk net zoals de groeias bij de hypothalamus.
Mm-hmm.
En dan hebben we SHRH, dus dat is de sekshormoon releasing hormoon.
Mm-hmm.
Wat de hypofyse stimuleert tot de afgifte van LH, het luteiniserend hormoon. Dus dat heeft iets te maken met het corpus
luteum.
En we hebben FSH, het follicle stimulerend hormoon. En dat is natuurlijk bij mannen en vrouwen zo.
Ja.
En ik moet je altijd schuldig blijven, want ik weet dat het LH heeft dan invloed op de TK en Leydig-cellen.
Ja.
En het FSH op de granulosa en de Sertoli-cellen. En als ik me niet vergis, dan is de Sertoli zijn de mannelijke effectorcellen. Klopt dat?
Volgens mij wel, ja.
En van TK en Leydig zal dat dan wel de Leydig zijn, want die staat ook als tweede.
Dan moet ik even... Volgens mij wel, maar we hebben het weer goed voorbereid.
Ja, nou ja, dan gaan we de volgende keer gaan we dat wel exact weten. Maar en anders kun je dat natuurlijk wel, wel opzoeken. Maar in ieder geval is het zo dat de TK en Leydig cellen testosteron produceren. En
precies.
De granulose en Sertoli cellen die zorgen voor estradiol, oestrogeen.
Ja, dus en dat wordt bij zowel mannen als vrouwen gedaan. Daar hebben we een enzym voor nodig. Om de testosteron om te kunnen vormen naar oestrogeen.
Correct. En dat is het aromatase enzym.
Precies.
En laat het nu zo zijn dat insuline ervoor zorgt, normaal gesproken,
ja,
dat deze aromatase plaatsvindt.
Ja, dus dat er relatief veel testosteron wordt omgezet naar oestrogeen.
Ja. En als we natuurlijk te maken hebben met een situatie waarin er continu veel insuline is, zou je denken, ja, dan gaat dat toch heel erg goed. Maar helaas is het effect ook zo dat bij een hoge productie van insuline er een insulineresistentie gaat ontstaan.
Nou ja, en wat natuurlijk van belang blijft, is dat er dan, als de pancreas veel insuline produceert, dat er dan weinig sekshormoon-binding globulin wordt geproduceerd. Wat betekent dat al die testosteron en estradiol die wordt geproduceerd, niet gebonden is.
Ja, dat klopt. En het is ook zo dat, zoals mij uitgelegd, dat aromatase-enzym, dat is een enzym wat verzadigd raakt. Dus bij een hoge insulineproductie,
ja,
met een hoge activiteit op de aromatase, gaat dan eigenlijk dat enzym als het ware minder goed functioneren, omdat het oververzadigd raakt. En het is mij uitgelegd in beeldspraak, alsof er, het is eigenlijk een trechter, dat enzym. Dus je kunt er aan de bovenkant heel veel induwen. Maar als je er te veel in doet aan de bovenkant en de trechter wordt natuurlijk smaller naar onderen, en dan loopt de trechter over en dan gaat het enzym uit functie. Dus het is eigenlijk alsof je, zoals ze in Brabant dan zeggen, dikke stront door een trechter wil duwen.
Ja, dat gaat niet goed.
Nee.
Ik heb hier nog eventjes, zowel bij de man als de vrouw wordt dat getransporteerd. Oh nee, hier is het. Bij de vrouw is het de TK-cel en bij de man de Leydig-cel. Daar produceren we testosteron.
Ja.
Zowel bij de man als de vrouw wordt dat getransporteerd naar granulosa cellen bij de vrouw en bij de Sertoli cellen bij de man. Uiteindelijk wordt bij de man meer testosteron en bij de vrouw meer estradiol. Het enzym waarmee dat gebeurt, zoals we net vertelden, is aromatase.
Ja, en wat je al terecht aanhaalde, dit verhaal, deze omzetting, de productie van testosteron en oestrogeen, het is niet zo bedoeld dat al dat testosteron en dat oestrogeen wat geproduceerd wordt vrijkomt en effect kan hebben. Dat moet gecontroleerd worden. Daar hebben we dus die SHBG voor.
Sex hormone binding globulin.
Ja, dus de situatie die we eigenlijk krijgen als dus insuline hoog is,
ja,
is dat dus eigenlijk IGF-1, zoals bij de groeias al uitgelegd, ook hoog is.
Ja.
Groeihormoon uiteraard laag is, want dat komt alleen maar vrij via een centrale stimulatie van de as.
En IGF remt die as.
Ook dat nog eens. Ja, ja, correct. IGF binding protein is laag. Dus het vrijgekomen IGF wat er vrijkomt is vrij.
En niet gebonden en dus werkzaam.
Ja. SHBG is dus ook laag. Want bij een perifere stimulatie was er geen SHBG productie.
Correct.
En omdat dat dus laag is en dan komen we op die geslachtshormonen uit, ga je zien dat het vrije testosteron heel erg hoog is. Dat het totale testosteron logischerwijs ook verhoogd raakt. Maar het totale oestrogeen wordt lager. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat die aromatase
vollopen.
Ja, niet goed plaatsvindt. Terwijl het vrije oestrogeen, dus het oestrogeen wat er is, is wel ongebonden. Omdat er geen binding globulin is. Dus
precies.
De totale oestrogeen is laag, want er is weinig aromatase, maar wat er is, is vrij.
Ja, dus het vrij estradiol wordt dan toch hoog.
Ja.
FSH wordt laag, LH wordt hoog. Voor de botten betekent dat er een systemische immuunresistentie is. Insulineresistentie is.
Ja.
En dat betekent dat er uncoupled
osteocalcine.
Thank you.
Vrijkomt. Ja, en we weten, osteocalcine heeft dan dus eigenlijk een functie richting het metabolisme om dat toch in stand te houden.
Ja, nou ja, wat dat ongecarboxyleerd osteocalcine doet, is eigenlijk je bloedsuikerspiegel reguleren. Maar dat gaat ten koste van het bot. Het bot wordt letterlijk afgebroken om je bloedsuikerspiegel te reguleren. En dat kan dus allerlei klachten geven, zoals bijvoorbeeld bij pees-aanhechtingen, structuren die aanhechten aan het bot, kunnen dan in het problemen komen. Dus denk ook aan ligamenten en dergelijke.
Ja, denk aan, daar moet ik dan altijd aan denken, aan een filmpje van een voetballer die tijdens een warming-up, ja, in niet contact, rustig, gecontroleerd zou je zeggen, warming-up doet, een kruisband scheurt.
Gebeurt wel. Ik moet denken aan de meisjes van 13, 14, 15 jaar met een Osgood Schlatter, waarbij de hormoonhuishouding totaal verandert als gevolg van de puberteit. Het letterlijk soms afstaan van de tuberose als die heeft ten opzichte van de tibia.
Ja, ja. En ik moet nu ook denken aan bijvoorbeeld, we hadden het net over dat dus er is veel vrije oestrogeen. Ik weet dat er verschillende receptoren zijn voor oestrogeen die bij een bepaalde hoeveelheid oestrogeen geprikkeld worden. De ene receptor bij een minder hoeveelheid en de andere bij een grotere hoeveelheid. Dus als je veel vrije oestrogeen hebt en je komt over die drempelwaarde heen, dat is die, dus alfa 1 en 2. Maar ik durf ook weer niet te zeggen welke nou wat is.
Mm-hmm.
Maar als dus die receptor wordt geprikkeld die gevoelig is voor hoge hoeveelheden oestrogeen, dan werkt dat ook pro-inflammatoire. Dus dan kan je systemisch gevoeliger worden om ontstoken te raken.
Mm-hmm.
Terwijl onder die cut-off waarde werkt het juist anti-ontsteking.
Ja, precies. En dus afhankelijk van welke receptor er zeg maar bezet wordt, is oestrogeen ofwel ontstekingsbevorderend ofwel ontstekingsremmend.
Ja.
En het doet ook nog wat met je huid.
Ja.
Want je kunt skin tags krijgen. Dat zijn van die steelvratjes. Maar ook bijvoorbeeld acne.
Ja.
Acne.
Ja, dat is toch vervelend.
Ja.
Ja.
Dus als dit een perfect storm is, zoals dat dan heet, dat het allemaal bij elkaar komt, krijg je dus gewoon allerlei klachten die horen bij het metabol syndroom.
Ja.
Men zegt dat dit ook de basis is van kanker.
Ja, er zijn natuurlijk altijd harde uitspraken, maar we weten wel dat kanker iets te maken heeft met groei. Misschien moeten we het daar ook bij laten.
Precies. Het kan leiden tot een vergrote prostaat. En je kan onvruchtbaar zijn als vrouw.
Ja.
En als man denk ik ook.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Maar door de afwezigheid van het groeihormoon krijg je een enorm spiermassaverlies.
Ja, ga je groeien op eiwitten.
Ja. En als je zo groeit, dan ga je als je ouder bent, gaan je oren, je neus en je handen groeien. Dat is natuurlijk kraakbeen en bolt. Tegelijkertijd is de kwaliteit van het bot minder door de afbraak van het bot om je bloedsuikerspiegel te reguleren.
Ja.
Ja, dus dat is vragen om problemen op oudere leeftijd natuurlijk.
Ja.
Door afwezigheid van dat groeihormoon en het verliezen van spiermassa, lees je eigenlijk dus ook wat je zou kunnen doen om dat systeem om te draaien.
Ja.
En dan moet je denken aan spiermassa trainen.
Mm-hmm.
Dus hardlopen, wandelen, fietsen gaat niet genoeg zijn om deze afbraak tegen te gaan.
Mm-hmm.
Dus dat is wel, als ik kijk in mijn praktijk, dan hoor ik heel veel mensen zeggen, ja, maar ik beweeg genoeg, want ik wandel en ik fiets. Er zijn maar erg weinig mensen die echt krachttraining doen.
Ja, klopt.
Want daar hebben ze geen zin in en dat vinden ze niet leuk en dat snap ik. Maar ja, doel heiligt de middelen. Althans, ja. Voor mij.
Nou ja, en evolutionair gezien, daar hebben wij het natuurlijk heel vaak over, was het natuurlijk zo dat we eigenlijk de hele dag een beetje aan krachttraining deden. Mm-hmm. Althans, we tilden dingen op, we klommen omhoog en we gebruikten ons eigen lichaamsgewicht op heel veel verschillende manieren. Springen, landen, enzovoort. Dus onze spieren werden op een hele andere manier
en botten dus ook
aangesproken. En botten werden op een andere manier
belast.
Ja, en daarbij is die hele centrale groeias, die dus belangrijk is dat die ook centraal af en toe geprikkeld wordt om te voorkomen dat insuline... dat is niet waar. Om te voorkomen dat IGF vrij, ongebonden, alleen maar wordt vrijgemaakt zonder al die bindingsproteïnen. Is het ook nog van belang dat we onder andere goed slapen. En als ik me niet vergis, staat die bovenaan.
Ja, melatonine is een van de belangrijkste positieve prikkels voor het gebruik maken van de centrale as.
Ja.
Dus dat wil zeggen, een goede nachtrust speelt daar enorm belang. En dat zie je weer, bioritme bepaalt natuurlijk weer heel veel.
Ja, dat is iets van 300-500% activatie van deze as. In verhouding tot bijvoorbeeld arginine, wat daar ook in staat. Het aminozuur L-arginine, wat het ook doet. Volgens mij staat dat op 100% daar hebben we gecalculeerd.
Ja, dus de sterkste activator van deze centrale as is inderdaad melatonine.
Ja.
Door goed te slapen heb je een activiteitsverhoging van 300-500%.
Ja.
Beweging leidt ook tot een verbetering van 300%. En L-arginine, dat is een aminozuur, leidt tot een verbetering van 100%. En ik heb me laten vertellen dat L-arginine geen fijne smaak heeft.
Oh.
Ik heb het nog nooit gebruikt, dus ik kan, want ik slaap goed en ik beweeg voldoende.
Ja.
Dus ik heb het nog nooit gebruikt.
Dus wat je eigenlijk zegt, is als je te weinig beweegt, te vaak te veel eet.
Slecht slaapt.
Slecht slaapt of bijvoorbeeld in de avond nog heel veel kunstlicht aanwezig hebt.
Ja.
Je misschien bepaalde eiwitten niet binnenkrijgt in dit geval. Specifiek arginine dan.
Mm-hmm.
Dat het eigenlijk leidt tot een, hoe zou je het kunnen zeggen, een groei op basis van de verkeerde stoffen.
En omdat... de pancreas dus alleen insuline-like growth factor produceert of insuline produceert zonder dat binding protein er is. En dus je gaat via eiwitten groeien. Die eiwitten gaan ten koste van je spieren. En dit zijn dus dingen die je kan doen om dat systeem te verbeteren. Dus heb je nu iemand in de praktijk als behandelaar waarvan je zegt van dat probleem komt toch makkelijk terug iedere keer. Ja, denk dan ook eens aan deze systemen zoals die dan in de periferie klachten kunnen veroorzaken.
Ja, en hoe zouden we dat... Dat kunnen wij natuurlijk met onze Revo-methode maken, wij ook nog links met het bewegingsapparaat. Hè?
Ja, wat je ziet is dat er een aantal dingen getest zouden kunnen worden met onze Revo-methode. We zouden kunnen testen hoe dat hypothalamus en hypofyse functioneren.
Ja.
We kunnen testen hoe dat de lever functioneert. We kunnen de pancreas, de alvleesklier testen. We hebben testen voor de geslachtshormonen, dus de geslachtsorganen. En op die manier kunnen we differentiëren van waar zit nu dit probleem en vooral waar begint het.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld vanmorgen iemand in behandeling gehad die had eigenlijk klachten na long covid.
Mm-hmm.
En eigenlijk was hij na 3 behandelingen echt heel veel verbeterd. En vertelde vanmorgen dat ze naast deze klachten ook al een hele tijd last had van haar billen. Vooral als ze langer moest staan.
Ja.
Maar ook nadat ze gezeten had en ze moest gaan staan, had ze de eerste 3-4 meter een slag in het wiel, zoals ze dat zelf zei, zeg maar. En daarna kon ze pas goed lopen. Ik heb daar de gluteus medius getest.
Ja.
Die is in onze Revo-methode en in de toegepaste kinesiologie gerelateerd aan de geslachtsorganen.
Ja.
Daar kwam niks uit. Vervolgens heb ik de piriformis getest. En de piriformis aan de rechterkant had een zwakte.
Mm-hmm.
En de piriformis is natuurlijk lokaal een spier die iets doet over het heupgewricht en aan het sacrum trekt.
Ja.
Dus dat was ergens wel logisch. En toen vertelde ze dat ze ook heel vaak, wel, ze is zelf fysiotherapeut, dat ze heel vaak die piriformis zelf behandelde. En dat wel verlichting gaf, maar natuurlijk het probleem niet oploste.
Ja.
Vervolgens heb ik haar via de toegepaste kinesiologie-testen het brein getest. Inclusief alle hersenzenuwen. Daar kwam eigenlijk niet zo heel veel uit. We konden zeggen dat het een sacraal probleem was. Dus het sacrum stond gekanteld als gevolg van te veel activiteit van de piriformis. En de piriformis verzwakte zelfs daarop. Vervolgens ben ik nog de tibialis anterior gaan testen.
Mm-hmm.
Nee, de tibialis posterior. Nee.
Voor?
Voet naar beneden en naar binnen.
Posterior.
Voor de blaas.
Ja.
En daar kwamen we dus op uit. Dus het sacrum heeft via ligamentaire verbinding connectie met de blaas.
Mm-hmm.
Maar ook met het rectum en de baarmoeder, CQ, de vagina. Dus dat zijn allemaal structuren die een onderrug kunnen beïnvloeden, waardoor een piriformis kan verzwakken en letsel kan geven.
Ja.
We zijn wel een beetje afgedwaald.
Ja, maar goed, je hebt best wel veel verteld, maar vooral ook gewoon een aantal belangrijke links richting klachten waarmee mensen dus bij in de praktijk komen.
Precies.
Terwijl daar dus een heel ander mechanisme achter kan zitten. En ik lees hier nog terug, is ook wel grappig, want dit gaat natuurlijk over groei en voortplanting.
Ja.
En evolutionair gezien moet je daar zoals het dan mooi heet, een trade-off van kunnen maken. Dus je moet kunnen kiezen of groei of voortplanting, maar je kan niet tegelijk doorvoeren. En dus dat is ook de reden dat deze as alternerend
aan
belast.
Aan uit, ja.
En als je alleen maar belast wordt met groei, ja, dan geen voortplanting.
Nee, en dat is natuurlijk misschien best een reden waarom er vrouwen moeilijk zwanger kunnen worden.
Ja, dat was het bruggetje wat ik wilde maken.
Oh.
Ja, zeker. Ik weet niet hoe dat in jouw praktijk is, maar ik hoor dat toch nog best wel eens terug als mensen besluiten dat ze een gezin willen gaan stichten. Dat toch best wel vaak toch wel problemen geeft.
Nou ja, en je ziet dus gewoon met een aantal simpele maatregelen kun je eigenlijk ervoor zorgen dat die afwisseling centraal en perifere goed plaatsvindt. En de meeste winst zit dus in het verminderen van je eetfrequentie.
Ja, en nu je dat zo zegt, ik ga natuurlijk niemand bij naam noemen, maar ik heb ooit iemand gehad die vroeg mij om advies omdat het niet lukte om zwanger te raken.
Mm-hmm.
Geen afwijkingen, hè? Zeg maar alles was gecheckt door de specialisten. Dus dat is fijn, want dan weet je dat daar in ieder geval niks aan de hand is. Maar nog steeds vond de bevruchting niet plaats. En ik heb haar toen gevraagd van, kan je eens een keer opschrijven wat je eet? Houd maar eens een paar dagen bij en laat het maar eens een keer zien. Dan kijk ik wel, want ik denk dat voeding belangrijk kan zijn. Nou, dat waren sowieso 8 of 9 eetmomenten. En van die eetmomenten was dat, dat begon met een witte boterham met hagelslag.
Lekker man.
Echt, ja. En dat was eigenlijk vooral frisdrank en het was altijd witte pasta. Veel koolhydraten, waar dus veel insuline.
Veel eetmomenten.
En veel eetmomenten, dus vaak. En veel insuline. Wat bij haar heeft geleid tot waarschijnlijk dat probleem. En ze is dus ze was water gaan drinken. Ze was donkerder brood gaan eten. Want het was wel lastig om dat allemaal in één keer te veranderen. Meer granenpasta gaan eten. Ze had wat meer vetzuren. Ze had geloof ik omega 3 gehaald. En dat was vrij snel was dat gefixt. En kwam ze vertellen dat ze toch zwanger was geraakt.
Nou, fantastisch. Dat is maar eens weer eens eens te meer dat je kan zien dat je leefstijl zeer bepalend is in je gezondheid.
Ja, en het mooie was dat ik natuurlijk thuis kon komen en dat ik kon zeggen van...
Ik heb iemand zwanger gemaakt.
Ja. Ja.
En daarna was je alleen of wat?
Ja, ja, zoiets.
Ja.
Daar wijden we dan ook maar niet over uit, hè?
Nee, dat is beter. Oké. Okay.
Nou, dat was hem denk ik wel. Althans.
Dat denk ik ook. In ieder geval een hele hoop informatie.
Ja.
En ik denk dat we er ook redelijk vlot doorheen zijn gegaan.
Dat denk ik ook.
En misschien is dit er eentje die je nog een keer voor de tweede keer wil luisteren.
Ja.
Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, nog de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.